Ik wil graag een stukje met je lezen uit Matteüs, hoofdstuk 25. Matteüs, hoofdstuk 25. Ik zat erover na te denken. Ik lag laatst wakker. En toen dacht ik, goh, ik heb toch ineens een mooi inzicht in Matteüs 25. Ik ga er zoiets over zeggen. Matteüs, hoofdstuk 25. Ik begin gewoon te lezen. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en de andere 5 waren wijs. De Bijbel maakt heel duidelijk onderscheid tussen dwaas en wijs. In de Bijbel zijn de wijzen degene die rekening houden met het spreken van God. Het gaat niet over intelligentie, maar het gaat om of je rekening houdt in je leven met het spreken van God. En dan staat er, de dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar ze hadden geen olie. En de wijze meisjes hadden, behalve hun lampen, ook olie in hun kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. De meisjes werden wakker, brachten hun olielampen in orde. En de dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en voor jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Dit is een belangrijke hint van wat de Heer Jezus daar zegt in die gelijkenis. En terwijl zij op uit waren om de olie te halen, arriveerde de bruidegom en zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen, Heer, Heer, doe ons open, doe ons open. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. We gaan zo het nieuwe jaar in. Heb je goede voornemens? Iemand die goede voornemens heeft? Ik heb nooit goede voornemens. Family 7 vroeg mij laatst om iets te schrijven voor hun blad. En toen zeiden ze, heb je dan ook goede voornemens voor het nieuwe jaar? Toen hebben ze, nou, ik heb nooit goede voornemens, ik heb altijd 1 voornemen. En dat heb ik altijd op de nieuwjaarsdag van het jaar daarvoor. Dan zit ik meestal achter de televisie naar het journaal te kijken op nieuwjaarsdag. En dan denk ik, volgend jaar ga ik meedoen aan de nieuwjaarsduik in Scheveningen van Unox. Volgend jaar. En dan op oudejaarsdag, meestal loopt het zo dat ik denk, nee, het is me toch te koud. Nou heb ik begrepen dat er hier een Man Arise beweging is. Toch of niet? Een mannenbeweging. Ik daag de mannen uit. Volgend jaar zullen we dan samen naar Scheveningen gaan en aan de Unox nieuwjaarsduik deelnemen. Ik zie Alexander al glunderend kijken. Oh nee, toch niet. En dan zal ik op het strand die handdoek vasthouden. Dan ben ik als eerste, ja, als ik als eerste eruit kijk, dat is de doordenkende man, prachtig. Misschien heb je wel voor het nieuwe jaar verwachtingen. Heb je verwachtingen? Verwacht je nog de wederkomst? Zou de Heer Jezus zomaar kunnen komen volgend jaar? Toch eerst een grote verdrukking nog. Leuk gesprek. Zie, het punt is, die gelijkenis van de wijze maagden en de dwaze maagden, die gaat voor de, zeg maar, de mensen die geloven in de opname voor de grote verdrukking. Je denkt, alle mensen zeggen dat bij een oliebol vanochtend, gaan we het daar toch niet over hebben. Is die eigenlijk niet van toepassing, want die zijn al weg voor de grote verdrukking in Matteüs 24. Die zijn al weg. En die komen met de Heer Jezus terug. Dus mensen die geloven in de opname voor de verdrukking, die hoeven eigenlijk strikt genomen, bijbels gezien, niks met deze gelijkenis. Het is wel goed om de Heer Jezus te verwachten, maar hij grist ons weg voor de grote verdrukking. En dit gaat nou precies over de komst van het koninkrijk naar beneden. En het koninkrijk komt met de koning. Hij komt eraan als de rijder op het witte paard. De prins op het witte paard, hij komt eraan. Nou, ik laat in het midden of die theorie, zeg maar, klopt. Maar strikt genomen, technisch gezien, bijbels gezien, zou het zomaar kunnen dat toch dan niet over die gaat, zeg maar, die al weg zijn, die met de opname weggegrist worden en die terugkomen met de Heer Jezus op de wolken. En de mensen die daarin geloven, eigenlijk zou deze gelijkenis, zeggen zij dan, gaat dan over Israël. Over Gods oordeel over Israël, wanneer de Heer Jezus zichtbaar terugkomt na de grote verdrukking. De Heer Jezus geeft ons zijn agenda. In Matteüs 24 en Matteüs 25. In Matteüs 24 vertelt hij ons wat er gaat gebeuren. En in Matteüs 25 zegt hij, hoe kun je je erop voorbereiden? Ik laat het in het midden. Ik geloof niet dat de Heer Jezus ons deze gelijkenis in de eerste plaats gaf om, zeg maar, te discussiëren over het moment van de opname en de verdrukking en al die dingen. Ik geloof dat de Heer Jezus deze gelijkenis gaf voor discipelschap. Wat zijn je verwachtingen voor volgend jaar? Zou de prins, jouw prins op het witte paard, zou die komen? Wat denk je? Nou, misschien moet er eerst nog iets anders gebeuren. Maar de Heer Jezus die zegt hier, wacht op mij en bereid je voor op mijn komst. Het is niet alleen wacht op mij, nee, zorg dat je voorbereid bent. Zorg dat je olie hebt in je lamp. Zorg dat je brandt voor Jezus. Ik vind het zo mooi, want ik was een paar weken geleden, toen we hadden afgesproken dat ik iets zou delen vanochtend, werd ik wakker 's nachts en toen dacht ik, dat is heel mooi wat hier gebeurt. Want Matteüs opent met één maagd, Maria, een parthenos staat er in het Grieks, die de eerste komst van Jezus verwacht. Maar dan gaat het naar Matteüs 25, 10 maagden. Je zou kunnen zeggen, één maagd verwacht de eerste komst van Jezus, natuurlijk met haar het hele volk. Maar hier ineens gaat het over 10 maagden, een getal van volheid, 7+3. Daar zit heel veel symboliek misschien wel in. En die 10 maagden die verwachten de wederkomst van de Heer Jezus. En dan klinkt daar de vraag, ben je een wijze of een dwaze maagd? Heb je nog olie in je lamp? Zie, alle 10e maagden die verwachten de komst van de bruidegom. Maar er waren er maar 5 die het bruiloftsfeest werkelijk meemaakten. En of dat nou over de Joden gaat of ook over ons, dat laat ik in het midden. Maar er waren maar 5 die de bruiloft mee zouden maken. Die het grote bruiloftsfeest mee zouden maken. Zie, het ging ongeveer zo in een Joodse bruiloft. Allereerst regelden de ouders het huwelijk. Als een jongen en een meisje besloten met elkaar te trouwen, dan ging het eigenlijk zo, het meisje, dat was thuis bij haar ouders en de jongen ging haar dan opzoeken. En dan had hij een beker bij zich, een beker wijn. En als hij dan bij het meisje kwam, dan bood hij de beker aan het meisje. En op het moment dat zij de beker aannam en eruit dronk, was het huwelijk, zeg maar, bepaald dat het her zou zijn. Dus hij bood haar de beker aan als een soort vraag. Wat wij doen, zeg maar, sommige mensen springen uit het vliegtuig en die laten een groot spandoek zien aan het meisje van hun dromen. Maar bij de Joden gaat het anders. Daar komt de bruidegom en die komt bij de bruid en die zegt, waarvan die hoopt dat het zijn bruid zou worden, wil je met mij trouwen? En dan biedt hij haar een beker aan. En zodra zij eruit drinkt, dan drinken ze er samen uit, dan is het bepaald. Als de vaders het met elkaar eens waren dat het kon gebeuren, was dat wat er gebeurt. Onze avondmaalsbreekbeker, zeg maar, is eigenlijk onze bruidsbeker. Als we het avondmaal vieren, dan gedenken wij en dan kijken wij vooruit naar de grote bruiloft van het lam die gaat plaatsvinden. En wat er dan gebeurde was, dat er een periode kwam van ondertrouw of verloving, waarin zou blijken dat het meisje, zeg maar, echt nog maagd was. En als dat niet zo was, dan waren er allerlei bepalingen, zeg maar, in de wet neergelegd, waardoor het huwelijk alsnog niet door kon gaan. En dan op de huwelijksdag, dan ging de bruidegom naar het huis van de bruid om haar op te halen bij haar ouders. En hij werd vergezeld door zijn vrienden. Sommigen die hebben het erover dat de vriend van de bruidegom op de bazuin blies op weg naar het huis van de bruid, zo van hij komt eraan. Sommigen denken dan ook dat het behoud van Israël zal plaatsvinden rond het bazuinfeest. Dat misschien wel de hele wederkomst ook plaats zal vinden rond het bazuinfeest in het najaar. Ik laat dat in het midden, maar het zou zomaar kunnen. En de bruidsmeisjes, die maagden, waren dan bij de bruid. En de vrienden van de bruidegom, die waren bij de bruidegom. Maar die meisjes van, zeg maar, die bruidsmeisjes, die wachten op de komst van de bruidegom naar het huis van de bruid. En dat is waar Jezus hierover spreekt met die 10 maagden die wachten op de komst van de bruidegom. En dan was daar de huwelijksceremonie. Het vond dan plaats in het huis vaak van de bruid. En dan gingen ze samen onder de chuppa. En tegenwoordig wordt er dan een glas nog, zeg maar, plat getrapt, kapot getrapt vanwege de kwetsbaarheid van het huwelijk en omdat de tempel in Jeruzalem er niet meer is. Maar zo ongeveer ging dat. En dan ging de bruidegom met zijn bruid samen naar het huis. Wat hij had voorbereid. Wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ga heen naar het huis van mijn vader en ik ga voor jullie een plaats bereiden. En wanneer die plaats is bereid, dan kom ik om jullie op te halen. Dan zal ik jullie meenemen, dat jullie zijn waar ik ook ben. Dus de bruidegom die haalde dan zijn bruid en nam haar mee. En dan kwam er een processie door de straten, misschien ook weer met bazuingeschal. En dan nam hij haar mee in zijn huis en dan vond daar, zeg maar, de consummatie van het huwelijk plaats. In de bruidsvertrekken. We zullen dat meemaken. We zullen zijn in de bruidsvertrekken van de koning. En we zullen het grote bruiloftsfeest meemaken. En dan rond dat moment was er 7 dagen feest. 7 dagen, 1,5 feest. Wijn vloeide rijkelijk. Er was een grote groep mensen of een minder grote groep mensen. Maar zo ongeveer was het in een Joodse bruiloft of is het in een Joodse bruiloft. Misschien dat die 7 dagen feest wel eens zouden kunnen spreken over die 70ste jaarweek van Daniel 9. Dat wij in de hemelen het bruiloft zullen meemaken. Ik weet het niet, ik laat dat ook in het midden. Dat is niet wat de Heer Jezus hier, zeg maar, wil zeggen. Maar het zou zomaar kunnen. Zie maar, de punt van deze gelijkenis die Jezus maakt. Het punt is niet wanneer kom ik terug. Het punt is, ik kom terug. En ben je voorbereid op mijn komst? Ben je klaar? Sta je klaar? Zie, alle 10 maagden hadden olie in een lamp. Maar er waren er maar 5 die echt goed voorbereid waren. En de vraag van de Heer Jezus, ook aan ons vandaag, nu we het nieuwe jaar ingaan, is: ben je voorbereid? Ben je klaar voor het grote bruiloftsfeest van het lam? Sta je hem op te wachten? Ben je klaar? Ben je voorbereid? Niet verwacht je hem, maar ben je voorbereid? Ben je een wijze maagd? De wijze maagden waren wijs omdat ze olie hadden in hun lamp. Toch? De dwaze maagden waren dwaas omdat ze geen olie hadden in hun lamp. Maar de wijze maagden waren ook wijs omdat ze tegen de dwaze maagden zeiden: nee, haal zelf olie. En de dwaze maagden waren ook dwaas, omdat ze bij de wijze om olie gingen vragen in plaats van bij God. En vandaag de dag, ook voor ons, kunnen wij olie tappen bij God in de hemel. De Heilige Geest is hier vanochtend. De Heilige Geest wil ons leven werken. Hij wil ons als het ware marineren in de olie, zodat we vlammen voor de Heer Jezus. Dat onze gloeilamp weer opgloeit met de elektriciteit van de hemel, zeg ik. Dat we als wijze maagden zullen zijn. Olie ontbreken, niet op uw hoofd, zegt prediker. Ben je klaar voor de bruiloft? Als je zou weten dat de bruidegom morgenochtend bij je aan zou bellen. Wat zou je doen? Ik weet nog dat ik bij Agnes aanbelde in fase. Op 22 maart 1991. Klopt, is gehad. Ja, veel mannen vergeten hun trouwdatum, maar hij staat in de ring. Vergeet je trouwdatum niet, dat is een hint, ja. Agnes die woonde bij boven de bloemist in Vaassen, Maarten, de bloemist Maarten, Markplein nummer 1C en 1A was het, C? Weet je niet meer, 1C was het. En ik kaapte haar daar weg. Ik was de prins op het witte paard. Nou, ik kwam in de Volvo van mijn schoonvader. Toen moest er nog een heel eind rijden naar Bloemendaal. Maar wat was het een feest. Dus je zou weten dat je bruidegom, je prins op het witte paard, wat hij is, Openbaring 19, vers 11. U bent de rijder op het witte paard. U wordt genoemd, toch? Ken je dat lied niet? Getrouw en waarachtig. Jezus is de rijder op het witte paard, dus je weet dat hij morgen bij jou aan de deur staat. Dat hij je weg komt halen. Dat hij je mee komt nemen naar de bruidsvertrek. Dat hij de nieuwe werkelijkheid met je ingaat. Ben je dan voorbereid? Wat zou je doen? Als je weet dat hij morgenochtend bij je aan de deur staat. Wat zou je doen? Waarschijnlijk zou je bij de kapper zitten. Toch? Nou, ik kijk jullie aan. Niet dat iemand naar de kapper moet. Misschien dat jij denkt, Stef, jij moet eens naar de kapper. Nou, dat zou kunnen. Je zou misschien naar de schoonheidsspecialisten gaan. Toch? Je zou je huid laten poederen. Je zou je wenkbrauwen trimmen. Je zou je wimpers, zeg maar, wij mannen doen dat nooit. Je wimpers zou je met dat spul, hoe heet dat ook alweer? Mascara zou je doen met zo'n dingetje. Waar of waar? Je zou je klaarmaken voor je bruidegom. Het zou je hele dag vandaag nemen. Er zou niks anders je aandacht vragen. Je zou helemaal in beslag genomen worden voor de bruiloft die dan morgen plaats zou vinden. Alles wat je anders doet en bent, zou helemaal verbleken bij het idee dat morgen de bruidegom bij jou, de prins op het witte paard, aan de deur staat. Je zou waarschijnlijk geen varkensvlees eten. Geen vet eten, alleen groenten en fruit dat je stralend je bruidegom tegemoet, zeg maar, gaat. Je zou je parfumeren, je zorgen dat je je kleren wast, dat je lekker voor hem ruikt, zeg maar. En je zou je jurk vast klaarhangen. Toch? Je voorstellen, de grote bruiloft van het lam, dat Alexander nog eens een keer in een jurk zal lopen. Wat een feest zal het zijn! Je kan wel tegen een grap, toch? Ja, ja. En dan wordt de ochtend van de bruiloft, wordt je wakker. En misschien verslaap je je, dat gebeurt wel eens bij sommigen, maar de meeste van ons zijn nerveus en gestrest en verslapen zich niet. En dan spring je bed uit en je maakt je klaar en je gaat zitten wachten bij de deur tot de bruidegom daar verschijnt. En je gluurt daaronder de drempel door om te kijken of je zijn voeten al ziet. En je wacht op de bel en je zorgt dat de bel het doet. En je staart misschien wel door het sleutelgat van de deur. En dan hoop je dat hij elk moment kan komen en misschien vergeet je wel te ontbijten, zo ongeveer. En dan gaat ineens de bel en dan ruk je de deur open. En dan staat daar jouw prins. En dan spring je bij hem achterop op het witte paard. Spring maar achterop, spring maar achterop. Nou, misschien dat je niet springt, misschien dat je even gehezen moet worden. Maar alles in je kijkt uit naar die bruiloft. Alles in je kijkt uit naar die heerlijke bruidegom die je kust. Ik hoorde sommigen van jullie lachen toen ik het met kerstavond, dat zeg maar een beetje voor dit. Hij kust je. Ja, de bruidegom zal ons kussen op onze voorhoofd. Dat heeft hij eigenlijk al een beetje gedaan, want we zijn verzegeld door de Heilige Geest. Maar alles in je zou uitzien naar die bruidegom. En hij komt, lieve mensen. Hij komt. Morgen of toch op een ander moment, maar hij komt. Opnieuw, ben je klaar voor de bruiloft? En kun je dan zeggen dat je erbij bent? Heb je je hart al aan Jezus gegeven? Hoe oud of hoe jong je ook bent, ben je van Hem? Weet je dat Hij ook voor jou komt? En dan is mijn vraag, brand je nog steeds als een fakkel voor Jezus? Ben je vol van de olie van de Heilige Geest? Er is genoeg olie in de hemel. En vandaag wil hij ons opnieuw misschien wel vullen. Misschien is dat wel een mooie uitdaging voor 2024. Je komt terug bij het kruis. Alles wat ik heb beleefd, geef ik terug. En alles, Vader, wat u voor mij hebt, dat wil ik ontvangen. Amen. Amen.